We openen vanmiddag de Bijbel in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het eerste hoofdstuk. Lucas 1. En we lezen daaruit de versen 26 tot en met 38. En vervolgens gaan we verder bij 46 tot en met 56. Dat gaat over de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus en ook de lofzang van Maria. En we zullen met elkaar vanmorgen stilstaan bij Lucas 1, de versen 31 tot en met 33. Maar ik lees het tweede gedeelte aankondigen, de lofzang van Maria, omdat ik ook daar soms wat stukjes uit zal halen in de preek. Maar de focus zal zijn op Lucas 1, vers 31 tot en met 33. Dan beginnen we eerst bij vers 26 tot en met 38. En in de zesde maand van de zwangerschap van Elisabeth, werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was. Naar een maagd die ondertrouwd was, die verloofd was met een man van wie de naam Jozef was, uit het huis van David, en de naam van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: wees gegroet, begenadigde, de Heer is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden. En ze vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen haar: wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid en aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Maria zei tegen de engel: hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar: de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het heilige dat uit u geboren zal worden, Gods zoon genoemd worden. En zie, uw nicht Elisabeth is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar genoemd wordt. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zei: zie, de dienares van de Heere, laat mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg. Lezen we vervolgens verder bij vers 46 tot en met 56. En Maria zei: mijn ziel maakt de Heere groot en mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker, omdat hij heeft omgezien naar de nederige staat van zijn dienares. Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken. Want hij die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan en heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over hen die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft hen die hoogmoedig zijn in de gedachten van hun hart uiteengedreven. Hij heeft machtigen van de troon gestoten en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goede gaven verzadigd en rijken heeft hij met lege handen weggezonden. Hij heeft dat opgenomen voor Israël, zijn knecht, door aan zijn barmhartigheid te denken. Zoals hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid. En Maria bleef ongeveer 3 maanden bij haar, bij Elisabeth, en keerde terug naar haar huis. Het thema voor de preek is Jezus, geboorte, grootheid en eeuwige regering voorzegd. Dus Jezus, geboorte, grootheid en eeuwige regering voorzegd. 2 punten waar we bij stil zullen staan. Allereerst Jezus geboortekaartje en vervolgens Jezus grootheid als goddelijke zoon en eeuwige koningszoon. Dus het eerste punt, Jezus geboortekaartje. En ten tweede, Jezus grootheid als goddelijke zoon en eeuwige koningszoon. Zingen we straks na het amen van de preek uit Psalm 96, daarvan de verse 8 en 9, waarin het gaat erover gaat dat uiteindelijk alles op aarde de Heere zal juichen, zal loven en God zal prijzen. Omdat hij komt om de aarde te regeren. En dan zal er in de wereld ware gerechtigheid zijn. Psalm 96, vers 8 en 9, na het amen van de preek. Gemeente, vanmiddag hebben we het geboortekaartje van de Heere Jezus gelezen. En daar zullen we straks ook in de rest van de preek bij stilstaan. Maar voordat we hier naar Lucas 1 gaan, wil ik eerst met u stilstaan bij de geboortes hier in de Laankerk. Het afgelopen jaar zijn hier 8 kinderen geboren. En zij hebben van hun ouders de roepnamen Jael, Maaike, Tom, Lucas, Olivier, Nathanael, Noortje en Rosario gekregen. Prachtige namen zijn dat. De ouders kunnen daar natuurlijk langere tijd over nagedacht hebben, of waren er juist misschien heel snel uit. Er waren wellicht ook wel wat ouders die nog niet wisten of het nou eigenlijk wel een jongen zou zijn of een meisje. Ze hebben 2 namen bedacht. 1 voor een jongen, 1 voor een meisje. Meerdere kinderen hebben ook doopnamen gekregen. Elke naam kan er verwijzen naar een vader of een moeder, een opa of oma of iemand anders uit de familie. En die namen hebben voor de familie dan ook meestal wat een speciale betekenis. En dat heet dan, u weet dat, vernoemen. Had je bijvoorbeeld vroeger een Jan als opa of als vader, dan was het waarschijnlijk, heel waarschijnlijk dat het kind ook Jan heette. En als het een meisje was, dan werd het meisje vernoemd naar moeders of soms ook vaderskant. En al die namen hebben dan ook een betekenis. En dat geeft voor ouders soms ook wel wat extra waarde. De naam kan bijvoorbeeld getuigen van een leven met de Heere God. Dat die naam verwijst naar God. Daar kom ik zo meteen ook op. Of het heeft een betekenis die past bij de situatie die hij op dat moment is. Of een situatie die in het verleden geweest is. Of natuurlijk omdat de ouders gewoon de naam mooi vinden. Ik wil dan ook, voordat we naar de naam van Jezus gaan, even kort die namen van de kinderen hier in de gemeente langslopen. Uiteraard zonder dat ik de achtergrond weet. En ook niet dat ik weet of die ouders hier in de kerk op dit moment aanwezig zijn. Ik wil ze kort gewoon alle 8 eens een keer langslopen. Wat betekent die naam? Maar voordat ik dat doe, misschien ook wel iets om na deze dienst met uw kinderen nog eens te doen. Waarom heb ik jou eigenlijk die naam gegeven? Wat betekent je naam voor ons als familie? Maar ook, wat is de letterlijke betekenis van die naam? Ik weet uit ervaring, niet in mijn eigen gezin, maar voor de klas, dat dat soms heel verrassende reacties op kan roepen. Dat kinderen dat toch ook weer een keer even willen weten en dan erachter komen, wat betekent mijn naam zo? Dat wist ik nog niet. En vervolgens ging dat de klasse rond. Even de 8 kinderen. Mees, dat komt van de Hebreeuwse naam Bartholomeus. En Bartholomeus was een van de 12 discipelen van Jezus. Bar in het Hebreeuws betekent zoon. Dus Bartholomeus betekent zoon van Ptolomeus. En de betekenis daarvan is eerlijk en oprecht of vorentrekker. En bij die laatste kunt u dan denken aan de groeven die in de aarde worden getrokken en waarin later het zaad valt. Toen ik die naam aan het bekijken was, moest ik gelijk denken aan de gelijkenis van de zaaier. Zaad is goed, maar het moet in de goede aarde vallen. Jael is ook een Hebreeuwse naam. Het betekent steenbok. En Psalm 104 spreekt van die steenbokken. En David, hij schuilde in de steenbokrotsen. Olivier is een Latijnse naam. En dat betekent olijfboom. Ook een prachtig beeld Want de tak van de olijfboom, de olijftak, is het symbool van de vrede. Denk bij deze naam dan ook aan de geschiedenis van de ark van Noach. Als Noach een raaf en een duif weg laat vliegen, dan komen die beestjes weer terug. Maar als hij voor de derde keer een duif wegstuurt, dan komt die duif terug met een olijftakje in zijn bek. De aarde is weer droog. Lucas is een Griekse naam, dat waarschijnlijk afgeleid is van de Latijnse naam Lucius of Lucius. Het betekent licht of lichtbrenger. De naam is natuurlijk vooral bekend van de evangelist Lucas, de schrijver van het evangelie en de handelingen van de apostelen. En Lucas, die mocht de woorden opschrijven van de oude Simeon over Jezus. Een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. Noortje is een echte Nederlandse naam. Er kwam voor mij ook weer even die verrassing. Het heeft wel een godsdienstige betekenis. Eén van die betekenissen is namelijk, net als Lucas, God is mijn licht. En dat wordt prachtig verwoord in Psalm 27, vers 1. De Heer is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? Nathanael is ook een Bijbelse naam. Het betekent, God heeft gegeven. Nathanael was een van de discipelen van de Heer Jezus, waarvan Jezus een prachtig getuigenis gaf. Zie, werkelijk een Israëliet, in welke geen bedrog is, of in wie geen bedrog is. En dat is een naam die dan weer lijkt op die van Bartolomeus. En waardoor deze twee personen in de Bijbel soms ook als één en dezelfde discipel worden gezien. Tom komt van de naam Thomas. Dit komt weer van het Hebreeuwse theom of het Aramese theoma. En dat betekent tweeling. Sommige mensen denken wel eens dat het de Griekse naam is, maar dan zou het anders klinken. In dit geval een Hebreeuwse naam. Op internet staat Grieks. Thomas kennen we natuurlijk vooral van zijn ongeloof, maar hopelijk ook vooral van zijn prachtige belijdenis. Ook hopelijk uit Tom zijn mond later, mijn Here en mijn God. Rosario komt uit het Spaans en betekent zowel roos als rozenkrans. Bekend in de Bijbel is de roos van Saron, bekend uit Hooglied 2 vers 1. En Saron is een vruchtbaar gebied in Israël waar prachtige bloemen groeiden, waaronder de roos. Welke vertaling we ook voor dat Hebreeuwse woord geven, zeg ik er heel eerlijk bij. En Maaike als laatste. En ik sluit niet zomaar af met die naam Maaike. Misschien dat u ook wel denkt van, nou, een mooie, heerlijke Nederlandse naam. Maar deze naam sluit juist heel erg mooi aan bij deze preek. Want Maaike is afgeleid van Maria. En van het Hebreeuwse Mirjam. En uiteraard begrijpt u dat in deze preek Maria nog wat vaker terug zal komen. En ook de betekenis van die naam. Maria, Maaike, kom ik straks op terug. Acht namen. Acht kinderen. Wat moeten we daarmee? Mooi. Leuk om dat eens te weten misschien. Maar waarom doe ik dat? Het geboortekaartje van de Heer Jezus hebben we zojuist met elkaar gelezen. De engel Gabriël is op bezoek geweest bij Maria in Nazareth. En in de vertaling staat er nog steeds de stad Nazareth. Maar eigenlijk zou ik dat liever toch vertaald willen zien als dorpje. Er woonden waarschijnlijk niet meer dan 50 families in dat kleine dorpje. En Nathanael, we hebben de naam net gehad, die zegt er ook over, kan uit Nazareth iets goeds komen? Onbetekenend, onbelangrijk. Waarom naar Nazareth? Nou, God stuurt toch zijn engel naar dat kleine dorpje toe. Met een levensveranderende boodschap. En dat meisje waar die naartoe moet gaan, die heeft een heel bijzondere betekenis. Maria betekent namelijk, en Maaike dus ook, verhoogd of verhevene. Maar wat we net hebben gelezen, Maria ziet zichzelf helemaal niet als verhoogd of verhevene. We hebben het ook gezongen. Zij ziet zichzelf als de dienstknecht van de Heere, als dienares. Want, zegt maar, door deze boodschap van de engel mag ze zelf later ook lezen of zingen. Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken. Zij mag de moeder worden van de beloofde Messias, de Christus. En Gabriël die mag van God de boodschap doorgeven dat hij, God, haar genadigd heeft en gezegend heeft onder de vrouwen. Dat ze genade gevonden had bij God. En daarom hoefde ze voor deze woorden van die engel niet bevreesd, niet bang te zijn. Probeert u zich vanmiddag even in die persoon van Maria te verplaatsen. Een nog jong meisje ziet daar ineens een engel staan. En ze hoort zijn woorden. Vanmiddag las ik aan tafel een kleine uitleg hierbij in de Kijkbijbel, de Gespreksbijbel. En in die tekst werd er heel erg op gewezen, zouden wij ook niet schrikken als wij een engel zien staan. En toch wil ik erop wijzen, dat staat in onze tekst niet. Waar schrikt Maria van? Omdat ze die engel ziet, omdat ze daar opeens een witte gedaante ziet. Nee, de tekst zegt ons vanmiddag, ze was bevreesd om zijn woorden. Om de dingen die hij daarvoor gezegd heeft. Ze raakte in verwarring door dat wat die engel Gabriël zei. En Maria vraagt zichzelf af, wat betekent het dat ik dan begenadigd, dat ik gezegend ben? Waarom zou ik als eenvoudig jong meisje, als jonge maagd, begenadigd en gezegend zijn? En die engel die zegt dat de Heere met mij is. Wat zou die engel nu met deze woorden bedoelen? Gemeente, als wij tegen iemand zeggen dat de Heere met diegene is, wat bedoelen we daar dan mee? Over een week zult u het wellicht wel weer tegen elkaar zeggen. God zegen voor het nieuwe jaar of de beste wensen. Maar wat bedoelt u daar dan mee? Ja, we kunnen dan natuurlijk denken aan goede gezondheid. Dat alles goed verloopt op het werk, in de studie, in het gezin. Maar als dat de boodschap is, is dat niet wat karig? Is dat het enige waarmee we de ander het nieuwe jaar of een nieuwe fase in ons leven toewensen? Is het niet groter als we de ander voor het nieuwe jaar toewensen om Jezus Christus in uw hart te hebben? Om ook met hem of weer of nog met hem te leven? De Bijbel zegt het toch, zoek eerst het koninkrijk van God en al het andere ontvangt u bovendien. De engel Gabriël zegt hier, de Heere is met u, want u bent gezegend onder de vrouwen. En dan gaat hij dat heel concreet maken. Hij gaat duidelijk maken waarom de Heere met Maria is en waarom zij genade heeft gevonden bij God. Want zij mag een bijzondere rol gaan vervullen. En Gabriël geeft haar de overbekende woorden mee. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren. En u moet hem de naam Jezus geven. We gaan zo in op die woorden. Want deze woorden, in andere, iets andere bewoording natuurlijk, maar deze woorden hebben al eerder in de Bijbel geklonken. De tekst van dit geboortekaartje dat qua woorden het meest lijkt op onze tekst, staat in Genesis 16 vers 11. En dat is de geschiedenis van Abraham en Sarai. Twee mensen die al ondertussen op hoge leeftijd zijn gekomen. Wat een verschil met dit jonge meisje. Want Abraham is hier in die geschiedenis al 85 jaar oud. Maar hij heeft nog geen kindje ontvangen. Ook al had de Heere kinderen beloofd, zoveel als er sterren aan de hemel zullen staan. U kunt het lezen in hoofdstuk 15. En Sarai, die wil dan Abraham wel een handje helpen. Want ze geeft haar slavin Hagar aan Abraham als vrouw en ze raakt in verwachting. Maar dit zorgt niet voor rust in de tent. Sarai en Hagar vernederen elkaar vanaf dat moment. De vernedering gaat zo ver dat Hagar uiteindelijk vlucht naar de woestijn. En daar ontmoet de engel met een hoofdletter van de Heer haar, Jezus zelf. En hij zegt dan in vers 11, zie, u bent zwanger, u zult een zoon baren en u moet hem de naam Ismaël geven. En Ismaël betekent de Heere hoort. Want, zegt de engel van de Heere heeft uw verdrukking gehoord. En nu dan die tekst op het geboortekaartje van de Heere Jezus. En zie, u zult zwanger worden. En u zult een zoon baren. En u zult hem de naam Jezus geven. Maria, ik zou je uitleggen waarom God jou heeft begenadigd en jou heeft gezegend. En zie, er zal een verrassende zwangerschap komen. De zwangerschap die Maria zal hebben, zal een bijzondere zwangerschap zijn. U zult zwanger worden. Maria, zo staat het in de Griekse tekst, een kindje zal in jouw baarmoeder gaan groeien. Jij zult een kindje in jouw buik gaan hebben. Opvallend toch, gemeente, dat die engel dit zo uitvoerig beschrijft. Hij zegt niet dat Maria zwanger is of zal baren. Nee, hij benoemt dat ze zwanger zal worden en dan een zoon zal baren. En als moeder zal zij dus een kindje voortbrengen dat een zoon zal zijn. En vervolgens vertelt de engel ook hoe God wil dat het kindje zal gaan heten. Want u zult hem de naam Jezus geven. De kinderen die we aan het begin van de preek hebben genoemd, hebben allemaal hun naam van hun ouders gekregen. Er is, denk ik, hier niemand in de kerk die het heeft gezegd, ik heb een droom gehad, of ik heb een visioen gehad, of ik heb een ontmoeting met een engel gehad en daar heb ik te horen gekregen, je moet het kindje Jael, Maaike, Tom, Lucas, Olivier, Nathanael, Noortje of Rosario geven. Maar Maria krijgt hier wel te horen hoe het kindje moet heten. Je moet hem de naam Jezus geven. Eigenlijk zegt de engel tegen Maria, je moet hem de naam Jezus geven. Dus de Hebreeuws-Aramese naam Yeshua of Jehoshua. Of Joshua in onze vertaling. En die naam betekent Yahweh, God, red. Het geeft aan dat die zoon die hier straks geboren zal gaan worden, redding zal geven. Ook Jozef, de verloofde van Maria, krijgt dit later te horen. Dat mag de evangelist Matthäus schrijven. Aan Jozef vertelt een engel, Gabriel misschien, dat Maria een zoon zal baren en dat hij hem de naam Jezus moet geven. Ze mogen het dus samen doen. Maria, jij moet hem de naam Jezus geven. Jozef, jij moet hem de naam Jezus geven. Er kan geen onduidelijkheid over die naam meer zijn, zoals bij Johannes. Maar de engel geeft vervolgens ook aan, bij Matthäus, waarom hij Jezus genoemd moet worden. Want daar zegt hij, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Hij wilde zalig maken zijn. En dat Jezus geboren moest worden, dat was immers al gesproken door de profeet Jesaja, het andere geboortekaartje, toen hij zei, zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Immanuel geven. Vertaald betekent dat God met ons. Na 400 jaar, denkt Maria, is God weer bij ons. En als Jezus zal hij zijn volk zalig maken. Maria heeft dit ook zelf begrepen, want we hebben het gelezen in Lucas 1 vers 47, roept zij in een lofzang uit, mijn ziel maakt de Heere groot en mijn geest verheugt zich in God, mijn zalig maken, mijn redder. God is met ons. Hij is weer gedachtig aan ons. Hij denkt weer aan zijn barmhartigheid. Je proeft zo een eerbied voor de naam van Jezus, de zaligmaker. Spreek jij ook zo vol liefde over hem? Heeft u ook het lied op uw lippen, o naam alle namen, aan u alle eer. Niets kan mij ooit scheiden van Jezus, mijn Heer. Want de engel mag groot gaan spreken over Jezus. De zoon die straks geboren gaat worden, dat is de zoon van God. Maria, deze Jezus die verwekt zal worden door de Heilige Geest, die geboren zal worden uit jou als maagd, die deze naam zal gegeven worden, die moet wel geboren worden. God heeft jou, Maria, als mens nodig. Er is een partnerschap tussen jou en God nodig. Want alleen zo kon Jezus zijn missie, zijn opdracht vervullen. Alleen door jou, Maria, kan Jezus geboren worden als mens. Jou, Maria, heeft God op het oog om moeder te worden van de Zoon van God. En daarom hoef je ook niet bang te zijn. Want, zo luidt de tekst, het kindje dat uit jou geboren zal worden, zal groot zijn. Dit brengt ons bij vers 32 en ons tweede punt. Jezus' grootheid als goddelijke zoon en eeuwige koningszoon. Want de engel vervolgt het geboortekaartje van Jezus met de woorden, hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God, de Heere, zal hem de troon van zijn vader David geven. Wie weet, zingt u het in de komende kerstdagen, morgen, overmorgen, het bekende kerstlied wel mee. O kinderke klein, o kinderke teer. En dat lied laat verder duidelijk zien dat God zelf vanuit de hoge hemels afgedaald het huis van de Vader heeft verlaten. Hij werd arm, hij werd hulpeloos om straks een kruis te gaan dragen. Maar toch geeft de engel hier aan Maria een ander beeld van Jezus. Want hij zegt tegen haar, hij zal groot zijn. Maria, het kindje dat jij zult ontvangen, dat is niet een kinderke klein, een kinderke teer. Maar hij zal een goddelijk kind zijn. En een koninklijk kind. Jezus zal groot zijn. Gemeente, jongens en meiden, wij willen toch ook vaak groot zijn. Als een kindje al nog klein is, dan kan het al zeggen, ik wil later net zo groot als papa en mama zijn. Of als volwassenen, dan willen we soms belangrijker worden, groter zijn. We willen een groot bedrijf starten. We willen meer inkomsten gaan hebben, zodat we een ander huis, een groter huis kunnen kopen. Bij mensen, wij willen steeds groter denken. En daarvoor willen we soms ook heel veel opgeven om steeds groter te kunnen worden. In de politiek willen de mensen de grootste partij zijn. Om zo te kunnen gaan regeren over ons land of over een ander wereldland. Hoe hoger op die maatschappelijke ladder, hoe belangrijker en hoe gelukkiger we denken te zijn. En toch kunnen wij bijvoorbeeld al niet bij de wieg zeggen, dit kindje zal later groot zijn. Groot in de zin van belangrijk. Toch mag Maria het hier over haar kindje al wel horen. Deze zal groot zijn. En in het Grieks gebruikt de engel Gabriel en Lucas hier het woord mega. Hij zal mega zijn. Dat betekent ook in dit geval dat Jezus de belangrijkste zal zijn. De allerbelangrijkste in het koninkrijk van God. De engel Gabriel mag er met deze woorden op wijzen dat het kind God zelf zal zijn, want God wordt in de Bijbel groot genoemd. En daarom is hij natuurlijk ook te prijzen. Want, zo zegt de Bijbel, hij is ontzagwekkend, boven alle goden. Job roept het uit dat God zo groot is dat wij hem niet kunnen begrijpen. En Psalm 77 vraagt, wie is een God zo groot als God? Psalm 86 wijst op Gods wonderen en dat maakt hem groot. Jezus is groot van macht in zijn heersen over de wereld. Zijn grootheid in het geven van regen, vandaag veel, maar ook zonneschijn. Zijn grootheid in het geven, in het geboren laten worden van kinderen. Zijn grootheid in het nog bewaren van deze wereld om ook uw ziel te redden. Maar vooral Jezus' grootheid in zijn liefde. De weg die hij is gegaan naar het kruis om ook u te redden. Hij gaf zijn leven voor zijn vrienden. Dat is de grootste liefde. Hij overwon voor u, voor jou, het graf. En ziet u die grootheid ook? U moet dat zien. Van Jezus wordt hier gezegd dat hij de zoon van de Allerhoogste, dus God zelf, genoemd zal worden. Dit gaat verder trouwens dan de belofte over Johannes de Doper. Want in vers 15 wordt over Johannes de Doper ook gezegd dat hij groot zal zijn. Want hij zal groot zijn voor de Here. Groot in de zin dat hij als voorloper, als heroud van de komende koning, inderdaad ook groot zal zijn. Hij mag het komende koninkrijk gaan aankondigen, waarvoor de mensen zich moeten bekeren. Maar Jezus zal groot zijn, omdat hij de zoon van de Allerhoogste genoemd zal worden. Dus Jezus is een goddelijk kind, Gods zoon zelf. Maar op welk moment in het leven van Jezus is dit, denkt u, tot vervulling gekomen? We kunnen met elkaar in die kribbe kijken, maar zien we dan daar direct iets heel groots? Kijk, er zijn natuurlijk veel schilderijen gemaakt van kerst. En op sommige van die schilderijen dan zie je al een lichtkrans om het hoofd van de Heer Jezus heen. Een aureool of een stralenkrans. Of de figuren op de achtergrond zijn wat donkerder gemaakt en alleen het baby Jezus is in het licht geplaatst. Maar u en jij begrijpen natuurlijk wel dat dit niet de werkelijkheid was. Daar in de kribbe lag een baby, net als de 8 baby's die dit jaar geboren zijn. Een baby die nog niet kon praten. Een baby die om eten vroeg. Een baby die nog wilde bewegingen maakt. En ieder die dat kindje daar zou liggen, die zou daar een heel gewoon kindje zien. We zingen het ook, hij kwam heel gewoon. Jezus moest volgens de Bijbel ook net als ieder kindje groeien in kennis en in waarheid. Hij moest groeien in de genade van God. Jezus was toen een heel normaal kind. Ja, op één ding na. Hij deed geen zonde. Hij zal groot zijn. Heeft u dit verder in het leven van Jezus gezien? Na zijn geboorte werd hij al in een kribbe gelegd. Een voerbak. Maar een aantal herders kwamen bij hem kijken. Geen grote groep van mensen die op kraambezoek kwam. Als baby moest hij al vluchten naar Egypte. En later ging hij wonen in dat nietsbetekenende dorpje Nazareth. Hij had 12 eenvoudige discipelen. Vooral vissers. Hij was de eerste jaren tot aan zijn 30ste een timmerman. Zo wordt hij genoemd, Jezus, de timmerman. En soms had hij tijdens zijn rondwandeling op aarde niet eens een steen om zijn hoofd op te leggen. Jezus werd niet in een congrescentrum uitgenodigd om te spreken. Ja, natuurlijk, er kwamen wel mensen naar hem toe, soms hele grote groepen, maar dan voornamelijk om zijn wonderen te zien. In het graf waarin hij werd gelegd, na Goede Vrijdag, was niet eens zijn eigen gekochte graf. Wij belijden niet in onze belijdenis, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die groot geworden is en die de troon van de Romeinse Pontius Pilatus heeft overgenomen en is gaan zitten op de oude troon van het koningshuis van David. Nee, die geleden heeft, die gekruisigd is. Maar gemeente, mag jij door het geloof, door het oog van het geloof, toch zijn grootheid zien? Het geloofsogen, door de Heilige Geest, dat hij groot is geworden? Hoe dan? Hoe is Jezus groot geworden? Jezus is groot geworden in zijn dienen. Als het gaat om het Koninkrijk van God, dan is daar niet in de eerste plaats, daar is niet de eerste en de belangrijkste de grootste, maar degene die dient. De minste te zijn. Jezus is de minste geworden. Want op het moment dat de Heilige Geest straks Maria zal overschaduwen, dan wordt Jezus ook een menselijk kind. Hij daalt neer vanuit de hemel naar deze aarde. Nu weet het, daar beginnen de trappen van zijn vernedering. De trappen tot aan het sterven, aan het kruis, nederdalen in de hel. Maar als u goed heeft opgelet bij catechisatie, dan weet u ook van de trappen van zijn verhoging. Hij stond op uit de dood. Hij is opgevaren naar de hemel en hij zit aan de rechterhand van de Vader om weer te komen. Is hij ook al de grootste in uw hart geworden? Het is zo'n wonder als u daar ja op mag antwoorden. Zo niet, hoe kan hij dan de grootste voor mij worden? Dat is natuurlijk een goede vraag. Dan moet u, dan moet jij en dan moet ik kleiner worden. Want hij moet groeien. Hij moet groter worden. En ik minder worden. We moeten klein worden voor hem. Ons buigen voor hem. Als hij groot wordt, op de eerste plaats in ons leven komt, dan word ik klein. Want ik zit eerst nog op de troon. Maar ik, dat moet van de troon af. En door het werk van de Heilige Geest leren we dat. Dat aan zijn voeten beneden is de hoogste plaats. Kniel daarom vandaag nog voor hem neer. Met dat prachtige gezang. Ik kniel aan uw kribben neer. O neem mijn leven, mijn geest en mijn hart. En laat mijn ziel in vreugde en smart bij u geborgen wezen. Dan is hij de grootste. Maar de engel Gabriël gaat verder. God, de Heere, zal hem de troon van zijn vader David geven. Vers 33, hij zal over het huis van Jacob koning zijn. Ik zei het al, Jezus is ook een koningskind. Hij zal ook groot zijn in zijn koningschap. Jongens, meisjes, jullie hebben vast op de basisschool of op de middelbare school nog wel geschiedenis. En jij, en ik wil je dan ook vragen, kun jij wat koningen uit de geschiedenis noemen die de grote heten? Nou, we kunnen beginnen met de Bijbel. Toen Jezus geboren werd, was er een koning die de grote heette. Herodes de Grote. Later in de geschiedenis kwam daar Alexander de Grote. Of misschien nog wel bekender in ons land, Karel de Grote, heerser over het grote Frankische Rijk. Maar in die geschiedenisboeken zullen jullie niet vinden Jezus de Grote Koning. Ja, weer diezelfde vraag, gemeente. Kunt u ergens in de evangelie lezen dat Jezus op aarde op de troon van David is gaan zitten? Nee, toch? In Jezus' tijd zat er helemaal geen kind van David op de troon. Daar zat toen die grote koning Herodes de Grote en Edomiet op de troon. En later was zijn zoon Herodes Antipas de Tweede koning over een gebied, Galilea bijvoorbeeld, in Israël. Die koning was bij de terechtstelling van Jezus. Daar was op dat moment nog helemaal geen ruimte voor Jezus op de troon. Er waren wel mensen die door de Heilige Geest wisten dat Jezus de zoon van God was, of de zoon van David was. En zij mochten al zien op zijn koningschap. Zo waren er twee blinden die riepen, zoon van David, ontferm je over ons. Of de mensen bij de intocht in Jeruzalem, toen ze hem als koning over Israël wilden binnenhalen, omdat ze misschien die teksten wel wisten. En dat zij riepen, Hosanna, de zoon van David, gezegend het koninkrijk van onze vader David, dat komt in de naam van de Heere, Hosanna, in de hoogste hemelen. En ook de kinderen deden daartoe mee. Hosanna, de zoon van David. En als Jezus de samenvatting van de wet heeft gegeven, dan vraagt hij aan de aanwezige fariseeën daar, wat denkt u over de Christus, over de Messias? Wiens zoon is hij? En zij zeiden tegen hem, Davids zoon. Maar al die mensen, veel van die mensen, hadden toch het verkeerde beeld van Jezus. Zij dachten dat Jezus, Davids grote zoon, Israël zou verlossen uit de handen van de Romeinen en de Herodianen. Dat zijn koninkrijk hier op aarde zou zijn. Alleen redding aan Israël zou geven. Dat hij plaats zou gaan nemen op die oude troon van David. En begrijpelijk toch, gemeente? Want de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Ja, daar moet dan ook een koninkrijk bij horen. En dat dacht ook de moeder van Jacobus en Johannes. Want zij zegt tegen de Heer Jezus, zeg dat deze twee zonen van mij mogen zitten. De een aan uw rechterhand en de ander aan uw linkerhand in uw koninkrijk. Als u de Bijbel, de evangelie, goed leest, dan zult u merken dat het koningschap van Jezus daar als een heel rood draad doorheen loopt. De wijzen uit het oosten zagen ook al Jezus' koningschap. Want waar is de geboren koning van de Joden? Pilatus in gesprek met Jezus vraagt, bent u de koning van de Joden? Maar dan zegt Jezus dat zijn koninkrijk niet van hier is. Niet plaatselijk in Israël zelf is. Maar toch laat Pilatus later dat bordje ophangen. Dit is Jezus, de koning van de Joden. De moordenaar zag het wel. Denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. In Handelingen 17, vers 7 tot slot maakt het geloof van de christenen zichtbaar. Zij, de christenen, zeggen dat er een andere koning is. Namelijk ene Jezus. Maar heeft u verder gelezen dat Jezus op de troon van David is gaan zitten? Maar eerst die vraag. Als dat koninkrijk er wel is, bent u al onderdaan van deze koning? Dat hij u tot een onderdaan gemaakt heeft? Dat u overgegaan bent van het rijk van de Satan naar het rijk van Christus? In het doopformulier staat er ook al een verwijzing naar. Want door uw doop bent u een erfgenaam van het rijk van God en van zijn verbond. En dat moeten we leren, staat erachter. En dat vraagt ook nu nog om vroom tegen de zonde, de duivel en zijn rijk te strijden, om te mogen overwinnen. Waarom? Omdat hij onze enige koning is, Jezus Christus. Ik kan me voorstellen dat u nu denkt, maar hoe zit dat nou dan met die troon van David? Want ik heb daar eigenlijk toch nog niet zoveel over gehoord. We zingen het wel, groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon, overwinnaar zal hij zijn over die zonden, die dood en de pijn. En heel het rijk de duisternis weet wie Jezus Christus is. Hij is de hoogste Heer. Ja, amen. Maar die troon van David dan? Jongeren in de kerk, weten jullie waar die troon van David stond? Ja, in Jeruzalem. Maar daar staat in onze tijd die troon niet. We kunnen niet een reis naar Israël organiseren en dan gaan zoeken naar die troon van David. Of dat de dominee meegaat en zegt, nou hier is nou die troon van David. Dat kunnen we niet. Maar hoe dan wel? Is dit dan een beloofde toekomst? Ja, want bij zijn wederkomst, daar gaat het hier over, zal de Heere Jezus de troon van David ontvangen. Want nu zit hij nog op de troon van God, naast de Vader. Maar als rechtmatige troonopvolger zal hij straks de troon van David ontvangen, want hij kwam uit het geslacht van David. Zowel Maria als Jozef waren namelijk het nageslacht van koning David. Maar straks zal de eeuwige zoon van David koning worden. Als hij straks wederkomt, dan zal hij gaan zitten op de troon van David. En dan zal het hele volk van Israël hem dienen. Want dat staat er. Hij zal over het huis van Jacob koning zijn. En dat huis van Jacob staat synoniem voor Israël, voor de 12 stammen van Israël. Maar we weten ook dat in het jaar 70 de tempel werd verwoest en de Israëlieten over de aarde werden verstrooid. Maar sinds 1947 keren de Joden weer terug naar het land Israël. En daarom, met die belofte die in onze tijd waar wordt, mogen we daarna uitzien. Ook vandaag weer in deze preek, maar naar die wederkomst van de Heer Jezus. Kijk, we moeten deze tekst die hier staat, het wordt wel eens gedaan, niet plaatselijk gaan maken. Kijk, hier moeten we niet van gaan maken, ja, deze tekst, nou, die gaat over de kerk. Nee, dit gaat over de universele, de wereldwijde, het wereldwijde koninkrijk van Jezus. En dat koninkrijk, dat zal eeuwig zijn. Want alle knie moet zich straks voor hem buigen. Want geen andere koning zal dan meer de scepter zwaaien. Jongens en meiden, nog een stukje over dat eeuwig. Aan het eind van deze preek wil ik u nog heel even meenemen naar Daniël 2. Je kent misschien die geschiedenis vanuit Daniël 2 vast wel. Of misschien wel vast wel. En daar vinden we een bange koning. En de koning daar heette Nebukadnezar. Want hij had een nare droom gehad. Een nachtmerrie. Hij zag daar in zijn droom een groot beeld. En die was gemaakt van goud, ijzer, brons en leem. En terwijl die koning droomde, werd er een steen afgehouden door God. En die steen die rolde tegen dat beeld aan en die vernielde, die verbrijzelde heel dat beeld. En van dat beeld werd er helemaal niks meer gevonden. Het waaide weg met de wind. Maar die steen die God had afgehouden, die werd tot een grote berg, zodat hij de hele aarde vulde. En je, weet je, als Daniël die droom dan uit gaat leggen, dan zegt hij dit. Dat goud, dat ijzer, die brons en dat leem, dat zijn de beelden van 4 koninkrijken. Maar koning, die koninkrijken, die zullen verdwijnen. Hij zegt, maar aan het eind zal de God van de hemel een koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronden zal gaan. En waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en teniet doen. Maar zelf zal het voor eeuwig altijd stand houden. De steen was eerst klein. Zoals Jezus ook baby werd met kerst. Maar straks, dan zal die steen groot zijn. Jezus zal dan terugkomen op de wolk van de hemel. En dan zal hij voor eeuwig gaan regeren. Zijn koninkrijk zal niet ophouden te bestaan. Nooit zal er dan meer een andere koning zijn dan koning Jezus. Aan zijn koninkrijk zal er geen einde meer komen. Hij zal over alles en over iedereen regeren. De toekomst van jouw kindje, Maria. Het kindje wat je straks zal gaan voelen in je buik, waar we morgen over mogen nadenken dat het kindje geboren is. Die toekomst van jouw kindje, die zal groot zijn. Van zijn neef Johannes werd gezegd, wat zal er toch van dit kind worden? Nou, wij weten het nu. Hij zal groot zijn. En hij zal heersen over alle mensen. Mensen zullen naar hem gaan uitzien, naar hem gaan verlangen. Ook daar, in de Laankerk, in Rotterdam. Ook in elke rij, in deze kerk, zullen er mensen zijn die ernaar verlangen om jouw kindje te zien in zijn grootheid, zijn majesteit, zijn heerlijkheid. Want hij zal dan gekroond zijn met een gouden kroon. En de gelovigen zullen hem aanbidden en hun kronen voor de troon werpen. Dan zullen ook die gelovigen tot koning en tot priesters gemaakt zijn. Gemeente Openbaring 5 leert ons dat we dan als koningen zullen regeren over de aarde. Maar belangrijker, wij zullen dan de vredevorst zien. Ziet jij daar ook al naar uit? En want dan mag u het zingen. Jezus leeft in eeuwigheid. Zijn shalom, zijn vrede wordt werkelijkheid. Straks, als er een nieuwe dag begint en het licht het van het duister wint, dan mag ik bij hem gaan binnengaan en dan voor zijn troon van David gaan staan. Hef ik daar mijn loflied aan. Maar dat mag ook nu al. Hier in de kerk. Met Psalm 96. Vers 8 en vers 9. Dat zich de hemelen verblijden. Verheugd is de aarde aan alle zijden. Waarom? Hij komt die de aarde zal regeren en richten vol van majesteit. Amen.